Toen ging ik over naar de rest van het gebeuren. Ja, nou ja, goed. Weet je, ik was eigenlijk wel, ja, altijd wel weer getroffen door de, door wat God doet in de aanbidding. Als het gaat over liefde, ook door het woord dat kwam, van als je gebroken bent, als je pijn hebt of als je verdriet hebt. Ik was afgelopen week, moest ik eigenlijk vrij onverwacht een vrouw met twee kinderen naar een noodopvang voor vrouwen brengen. Die heb je gelukkig in Nederland. Als je thuis niet veilig bent, als er sprake is van huiselijk geweld, dan zijn er plekken waar je dan naartoe kan. Nou, ik heb haar daarheen gebracht. En voordat de hele situatie klaar was en de intake had plaatsgevonden, zoals dat netjes heet. Zij ging met haar spullen naar de kamer en ik was daar nog even bezig met die kinderen. En toen kwam daar opnieuw een politiebus aanrijden. En daar stapten twee agenten uit met een jonge vrouw en twee jongens. Ik denk 1 van 15 en 1 van 10, 9 zoiets. En die jongen van 9 die had een plastic tasje bij zich met een knuffel erin. En die vrouw die had een beetje een blauw oog. En weet je, dat raakte me ontzettend op dat moment. Ik denk, wat moet dat erg zijn? Dit komt voor in alle lagen van de bevolking. Onveiligheid in je huis. Dat je moet vluchten voor de persoon waar je mee getrouwd bent. Of waar je mee samenwoont, of leeft, wat dan ook. Je moet vluchten voor geweld. En dan sta je daar met je kind, met je twee jongens, met een pyjamaatje en een knuffel en niks meer. Ik denk, wat vreselijk. Weet je, natuurlijk weten we allemaal dat dat gebeurt en dat dat bestaat en dat er zo'n 98.000 meldingen van huiselijk geweld zijn ieder jaar in Nederland en meer waarschijnlijk. Dat neemt alleen maar toe. Maar ik dacht, als je in je gezin niet veilig bent, ik denk, wat moet dat zijn? En tegelijkertijd dacht ik aan van, we zijn bezig met het thema de cultuur van het Koninkrijk van God. Wat hoort er nou allemaal in die cultuur van het Koninkrijk van God? Als Jezus ons leert bidden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde, dan wil Jezus dat dat wat in de hemel is, dat dat zichtbaar gemaakt wordt op de aarde. Daar heeft hij zijn kerk voor geroepen. Dat is onze ultieme opdracht. En daar hoort bij dat we, dat we die boodschap vertellen. Dat we mensen de boodschap van liefde brengen, van herstel, van vergeving, et cetera. Dat we daarop gericht mogen zijn. En binnen dat thema van de cultuur van het Koninkrijk hebben we voor iedere maand een ander thema. We zijn bezig met de cultuur van het gezin van God. En ik dacht, ja, als ik dan kijk, denk, wat is nou Gods plan? Gods plan is dat er gezonde gezinnen zijn. Niet alleen maar in het geestelijke, want als het in het natuurlijke niet gezond is, dan wordt het in het geestelijke helemaal niet gezond. Ik denk, er zijn natuurlijk van die prachtige uitdrukkingen van het gezin is de pijler van de maatschappij, maar ik denk dat er toch wel deels een heel groot stuk waarheid in zit. Als kinderen niet opgroeien in een veilig gezin, waar ze, en ik weet dat er allerlei situaties kunnen zijn waardoor het onveilig is of waardoor het niet goed gegaan is. En het gaat helemaal niet, gaat niet om schuld te communiceren, zeker niet, want dan zou ik mijn eigen voorbereiding ondermijnen. Maar ik denk, dat is wat God bedoelt. God wil dat er gezonde gezinnen zijn. En als de onveiligheid in het natuurlijke is, ik denk, hoeveel te meer moet het zijn? Hoe is de gemeente van God? Hoe zijn wij als gezin, als plaatselijk gezin van God? Is onze gemeente een veilige plek? Of de gemeente waar je bij hoort? Ik bedoel, er zijn ook mensen uit andere gemeentes misschien. Hoe voel jij je daar? Hoe veilig ben je daar? Hoe onveilig ben je daar? Is er hier een cultuur, en ik denk, ik hoef me niet op de allereerste plaats bezig te houden met wat er verder in Nijmegen omstreken gebeurt, maar ik denk, onze prioriteit is, Berea Nijmegen is hier een veilige cultuur, waarin iedereen zich geliefd voelt, waar iedereen weet, hier mag ik zijn, en hier mag ik groeien, en hier mag ik fouten maken, hier mag ik op mijn gezicht vallen, en ik mag ook weer opstaan. En ik had eigenlijk andere onderwerpen in mijn hoofd zitten. Want ik dacht, nou, ik ga een keer spreken over de cultuur van het gezin. De kracht van woorden. Van hoe praten we met elkaar? Hoe gaan we om met elkaar? Of we gaan praten over de cultuur van geven. Wat is nou Gods economie in het gezin? Maar ik dacht, nou, dat komt nog wel een keer. Want ik had heel erg het gevoel dat ik toch weer moest... Ja, de indruk dat God zei van, weet je, spreek gewoon over mijn liefde. En dat kwam eigenlijk gewoon in de liederen ook naar buiten. Dat vond ik juist eigenlijk zo mooi. Paulus die bidt voor de gemeente dat ze geworteld en gegrond zijn in de liefde van Christus. En ik denk, wij groeien op allemaal. Hè, onze kleine kinderen misschien nog veel meer dan... Maar wij zijn allemaal deel van een samenleving die heel erg gekenmerkt wordt door oordeel. Gaan we op sollicitatiegesprek, er wordt gekeken, nou, hoe zie je eruit? Hoe profileer jij jezelf? En meteen heb je een oordeel klaar. Hoe makkelijk is dat? Ga gewoon maar eens even heel eerlijk voor jezelf na. Je ziet iemand en eigenlijk heb je meteen een plaatje in je hoofd. Soms moet je daar dan ook maar meteen weer mee afrekenen. Maar onze samenleving is daarop gebaseerd. Oordeel, vooroordeel. Kritiek, angst. Maar God wil dat wij gegrond zijn in zijn liefde. Dat wij zijn buitensporige liefde kennen. Er is een hele mooie Engelse vertaling. Dat is niet echt een vertaling trouwens. Dat is een beetje een paraphrase, de Message. Voor degenen die hem kennen. En daar wordt deze tekst in Efeze 3 vers 17 geworteld en gegrond. Daar wordt gesproken over de buitensporige dimensies van Gods liefde. Die mogen we leren kennen. En ik denk dat we een huis van liefde mogen bouwen. Ik denk zonder die liefde... ik zal het niet zeggen, is alles gedoemd om te mislukken, maar zullen we niet verder komen. En Paulus zegt in Romeinen 8, vers 15, dan zegt hij, u hebt niet de geest ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Nou, wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk? Ik dacht, weet je, ik kan heel makkelijk zeggen van oké, Abba, ja, nou, dat betekent gewoon dat we God als vader mogen kennen, dat we zelfs papa tegen hem mogen zeggen. Dat hij van ons houdt en dat onze aardse vaders vaak niet aan dat beeld hebben voldaan. En dat God ondanks alles toch van hem ons houdt en dan is het klaar. En dat is ook waar. Maar ik denk, dan ga ik wel een beetje kort door de bocht. En dan doe ik denk geen recht aan aan datgene wat Paulus hier zegt. Want hij spreekt eerst over angst. En ik dacht... Wow. Dan valt het patchwork achterkleed op de grond, maar het is niet erg. Nienke, leef je nog? Zit je er nog onder? Oké. Nienke zat daar zo mooi op. Ineens ging dat kleed naar beneden. Maar het gaat over angst. En het is helemaal niet zomaar vanzelfsprekend dat wij als christenen, als kinderen van God, zomaar die ervaring hebben van, oh ja, natuurlijk, God is mijn vader. Want er zijn ook genoeg mensen die dat helemaal niet zo eenvoudig vinden om dat tegen God te zeggen. Want Paulus zegt, u hebt niet de geest ontvangen, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Dus we hebben de Heilige Geest nodig. Om die liefde van de Vader te gaan begrijpen. En hij zegt, we hebben niet de geest ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. En ik denk, dat komt zoveel voor. Er zijn zoveel dingen waar we bang voor kunnen zijn. Je kan bang zijn om te falen. Je kunt bang zijn om betrapt te worden. Je kan bang zijn om je over te geven aan Jezus. Je kan bang zijn om afgewezen te worden. Weet je hoeveel mensen er afgewezen zijn? Die zich afgewezen voelen door anderen. Dat zie je soms al bij tieners. Die zich gewoon afgewezen voelen. Die allemaal alles maar hun best doen om ergens bij te horen. Je kan bang zijn om je gevoelens te tonen. Stel je voor dat iemand ziet dat ik huil. Dan denken ze dat ik een probleem heb of zo. Je kan bang zijn om alleen te blijven. Als je om je heen allemaal mensen relaties ziet ontwikkelen. Dan denk je, en ik dan? Je bent bang om veroordeeld te worden. Er zijn heel veel manieren om die angst niet te hoeven voelen. En dat is heel een psychologisch verhaal, daar ga ik niet verder op in. Maar je kan hard gaan werken. Je gaat het overschreven met allerlei andere dingen. Je gaat op zoek naar nieuwe dingen. Je blijft aan het vluchten. Nog maar weer eens een cursus, nog maar weer eens dit. Je probeert jezelf op te werken om iemand te worden. Je kan wegvluchten. Ik bedoel, daar hoef je niet eens niet eens in de wereld van de arbeid en de werk of je studie te kijken. Je kan hetzelfde doen in de kerk. Er zijn mensen die jarenlang keihard gewerkt hebben in een kerk. Die hebben aanbidding geleid. Die hebben muziek gemaakt. Die hebben gediend. Die hebben schoongemaakt. Maar misschien niet omdat ze een zoon van het huis waren, maar omdat ze een slaaf waren of een slaaf zijn. Omdat ze eigenlijk diep in hun hart zitten angst. Angst om niet gezien te worden, angst om niet gekend te worden. En die angst heeft alles te maken met slavernij. En eigenlijk, nou, bedenk ik me net. Dat was half niet bedacht om iets over John Newton te zeggen. Maar weet je, als je over de slavernij nadenkt. En als je die film Amazing Grace nooit gezien hebt, dan kan ik je echt aanraden om die te kijken. Want dan zie je hoeveel macht anderen over mensen kunnen uitoefenen. Dat je hele identiteit kapot gemaakt wordt. Dat je niet meer mag zijn wie je eigenlijk bent. En dat is heel lang geleden en er is ook nu nog moderne slavernij. Maar dit is, ik noem het maar meer emotionele slavernij. Je bent bang om afgewezen te worden. Je bent bang dat je niet aan de verwachtingen van een ander voldoet. En weet je, zolang je in die angst blijft, ben je in feite een slaaf, want heeft die ander macht over jou. Wat zou die van mij vinden? Wat zou die van mij zeggen? En je komt er niet meer van los en je past je aan. En ik was hiermee bezig en ik dacht bij mezelf, ja, hoe vaak zeg je, ik ben bang dat. Gewoon, dat is eigenlijk bijna een normale Nederlandse uitspraak. Ik ben bang dat. Maar weet je, de Heilige Geest wil dat wil die angst in ons leven afbreken. Die wil dat we dat opruimen. Want de Geest, we hebben de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. En natuurlijk is er een soort geestelijke strijd, want soms dan wil je dat niet en gebeurt het toch. En ik hou van Henry Nouwen. En daar zit een verhaal achter, dat zal ik je even besparen. Maar Henry Nouwen is een priester die zijn hele carrière met 2 PhD's, doktorstitels, heeft opgegeven om zijn leven te leven in een community met mensen die verstandelijk beperkt zijn. En hij zegt, daar heb ik leren leven. En hij zegt, wij moeten een huis, veel mensen leven in een huis van angst, maar wij moeten leven in een huis van liefde. En ik dacht, ja, dat is mooi. Als de gemeente, als de kerk een huis van liefde is. En wat is het tegenovergestelde van angst? Ik denk dat is vrijheid. En vrijheid is leven zonder angst. En Paulus die zegt ergens in Korinthe, 2 Korinthe 3 vers 17. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dat betekent dat is iets anders als daar is het een zootje. He, dat zeggen mensen wel eens van ja, nou, maar dan wordt het een rommeltje. Hè. Je moet wel de structuur en de kader strak houden en de touwtjes kort. En weet ik het allemaal wat nog meer. Natuurlijk is dat nodig, maar dit gaat om iets geestelijks. Waar we zijn, waar de geest van God is, daar is vrijheid. Daar is geen manipulatie. Daar is geen dominantie. Daar is geen autoritair gedrag. Daar is vrijheid. Daar mag jij zijn wie jij bent. Daar mag je je uiten zoals je wil. Daar is geen, hè, daar moet je los, zou je moeten los kunnen moeten zijn van sociale controle. En Paulus die zegt het nog een keer, op een ander moment, in Galaten 5, zegt hij vers 1. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Dus houd stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dat zegt hij tegen de Galaten, omdat die weer denken dat ze allerlei Joodse dingen moeten laten besnijden en zo. Dan zegt Paulus, stop ermee. Laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Laat je niet een slavenjuk opleggen. Tegenover de slaaf staat de vrije. Maar dan gaat het nog eigenlijk een stap verder. Want in dit vers in Romeinen 8, vers 15, wat we net gelezen hebben, daar gaat het over het kind. De zoon die zegt, Abba, Vader, door de geest. We mogen een kind zijn, een zoon of een dochter. En dat gaat dieper. Dat kunnen we lezen in Johannes 1 Johannes 4, vers 18. Klein briefje achterin. Daar staat, de liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. En daar staat erachter, wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Weet je, angst staat tegenover je geliefd voelen door God. Angst is het tegendeel van liefde. Angst is het tegendeel van de liefde van de Vader kennen. En natuurlijk zeg je dan, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat als ik ken God toch en ik ken zijn liefde toch, kan ik dan nooit meer bang zijn? Maar ik denk, natuurlijk is zijn liefde echt. Maar het is niet een werkelijkheid die je diep ervaart. Ik denk, dat zit zo vaak zo in ons hoofd. En ik denk dat die bovennatuurlijke liefde van God, die is zo, zo belangrijk. Die maakt ons andere mensen. Ik bedoel, staat in Galaten 5, dat is heel bekend, kinderen leren dat ook altijd als tekst. Galaten 5 vers 20, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Maar dat is eigenlijk niet goed. Want wij hebben het ook altijd over de vruchten van de geest. De vruchten van de geest is liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld en zachtmoedigheid, geloof ik. Maar daar staat de vrucht, het is enkelvoud. De vrucht van de geest is liefde. En die andere dingen zijn, ik zou bijna zeggen, die komen voort vanuit die vrucht. Dat zijn de zaden, zou je kunnen zeggen. Dus daar gaat het ten diepste om. Je kan praten over de liefde van God zonder te ervaren dat je geliefd bent. Zonder die werkelijkheid te kennen. Dat is eigenlijk wat in die brief van Johannes, wat Johannes aan in die brief schrijft. Van joh, je kan heel veel praten over de liefde. Weet je? Praten over de liefde is makkelijk. Het wordt pas ingewikkeld als je mensen tegenkomt die genadetrainers zijn, zei Wilkin van den Kamp ooit. Want dan moet die liefde iets gaan doen in jou. Weet je, maar het is zo goed om die liefde van God te leren kennen. En te weten dat zijn liefde, zoals Paulus zegt, tal van zonden bedekt. Dat betekent niet dat zonden er niet meer zijn. En dat betekent niet dat we mensen niet mogen aanspreken. Dat we niet mogen zeggen, joh, waar je nou mee bezig bent. Dat is toch echt niet zoals God je bedoeld heeft. Hè? Wat David straks zei. We willen mensen zien groeien in hun bestemming. Datgene wat God in mensen heeft gelegd. Dat wil je zien. Dat is zo graag wat je wil zien gebeuren. Dat mensen uit de dingen komen waar ze mee bezig zijn. Waar ze soms vast aan zitten. Waar ze ook onder zitten. Waar ze als het ware de slaaf van zijn. Zo van, joh, God heeft iets anders met je voor. Maar de liefde van God bedekt alle zonden, bedekt tal van zonden. En verderop zegt Paulus, er is geen veroordeling wie in Christus Jezus is. Weet je, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is de liefde die je in een goed functionerend gezin zou moeten hebben. Dat je kinderen, die kunnen het onderste uit je halen. Ik bedoel, mensen die, als je kinderen hebt of met kinderen werkt, dan weet je dat. Hè? En soms kunnen ze keuzes maken waarvan je denkt, ah, die zijn fout. Dat wil ik niet. Maar die onvoorwaardelijke ouderliefde, die zegt altijd weer, kom maar binnen. Kom maar binnen, ik blijf van je houden. Wat er ook gebeurt, wat je ook gedaan hebt. Hè? Verhaal van de verloren zoon. Kom, je bent welkom. En natuurlijk moet je soms puin ruimen in je leven. En hebben de dingen die gebeurd zijn. Ook met kinderen, dan kan je soms situaties hebben dat je denkt, ja. Ik heb ooit een keer een vrij recent verhaal gelezen van ouders. Die hadden een zoon die was heel ernstig gokverslaafd. En tot 3 keer toe hebben ze al zijn schulden betaald. En die jongen zei, hij zegt, als mijn ouders dat niet hadden gedaan, die onvoorwaardelijke liefde, hij zegt, ik kon er gewoon niet meer tegen. Ik kon het niet hanteren. Nou, dat is denk ik de liefde van God. Geen veroordeling. Je wil altijd het beste voor de ander. Weet je, een menselijke liefde die is heel voorwaardelijk. Als jij dit doet, dan doe ik dat voor jou. Als jij nou eens naar mij luistert, dan zal ik eens kijken of ik naar jou luister. Als jij verandert, dan gaat het wel beter. Ik hoor je heel vaak in huwelijkssituaties, hè? Van, als die ander, die moet veranderen. Die andere, die moet vooral veranderen, want eigenlijk doe ik het allemaal wel prima. Ja. Het gaat om onvoorwaardelijke liefde. God is liefde. Weet je, hij houdt niet van jou en mij, omdat hij iets geweldigs, omdat wij zo geweldig zijn. Maar hij houdt van jou en mij, omdat hij liefde is. En ik denk dat is de kern van het vaderschap van God. En de kern van het kind zijn, van het zoon zijn, van het dochter zijn. En dat je die liefde alleen maar hoeft te ontvangen. Maar dat is vaak heel moeilijk. Want ik denk, wij leven in een huis van de angst. Of tenminste, velen van ons leven in een huis van angst. En leven met de Vader, dat is juist leven in het huis van liefde. En dat is eigenlijk iets waar we soms ook door wat we in ons leven mee hebben gemaakt, niet goed kennen. En dat is soms een proces. Hè, om je daar thuis te leren voelen. Soms moet je afrekenen met allerlei gedachtenpatronen. Ik zeg even niet dat het een heel simpel verhaal is. Maar dan kun je gaan zeggen, Abba, Vader. Hè, dan kan je die relatie met Vader, God, ook zo gaan ervaren. En dan Jezus die zegt ergens dat, ik denk dat het in Johannes 15 is, als hij over de wijnstok spreekt, van hij in mij, ik in hem. Dat is wat hij wil. Dus in die gemeenschap mogen we leven. En als we dat gaan pakken, dan zal dit een gemeente zijn en worden waarin onvoorwaardelijke liefde een kenmerk is. Dan is dit een veilig gezin. Dan mogen we zijn wie we zijn. Dan hoeven we niet schijn op te houden. Dan mag het zo zijn dat je naar iemand toe kan gaan en zegt, joh, ik zit echt verschrikkelijk met mezelf in de knoop. Of ik heb dit of dit gedaan. Of, weet je, mijn financiën zijn een puinhoop. Ik snap er niks van, maar het loopt gewoon niet. Wat dan ook. En dan word je niet afgerekend. We mogen naar Jezus gaan. We mogen leren dat als we aan zijn voeten zitten, dat we ons als het ware door hem mogen laten onderwijzen. Hij is degene die de weerspiegeling is, volmaakte afspiegeling van de Vader. En de vraag is van, durf jij je over te geven aan die onvoorwaardelijke liefde van Abba, Vader? He, dat is een heel oud lied, Abba, Vader, u behoor ik toe. Dat was in mijn tijd een van de nieuwste, modernste opwekkingsliederen. Maar is de kerk, is de gemeente, is dat een huis van liefde? Of zijn we bang om controle te verliezen? Zijn we bang om verbondenheid te zoeken? Zijn we soms zelfs wel eens bang dat Jezus echt Heer van de kerk is? Stel je voor dat, zijn we bang om de Heilige Geest alle ruimte te laten geven? Als er nou eens dingen gebeuren die we hem niet zo goed snappen, gaan al onze theologische bellen rammelen aan alle kanten. En dan moeten we daar weer mee bezig zijn. En dan moeten we angst om los te laten. Durven we processen los te laten? Hebben we angst om in de vrijheid van Jezus te staan? Hebben we angst om zonde te belijden? Weet je, God eert ons. Ik moest van de week aan denken. Ik weet helemaal niet of het klopt, maar ik denk, ik kan het wel vertellen, zeggen. Ik dacht, toen God Adam en Eva schiep, toen schiep hij hen naar zijn beeld en gelijkenis. En wij zijn als mensen allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Met één verschil. Ik dacht, God heeft in ons, als we wedergeboren zijn, zijn wezen zichzelf geplaatst, geplant. De Heilige Geest woont in ons. Christus leeft in mij, zegt Paulus. Niet meer ben ik, maar Christus leeft in mij. Hij heeft ons een nieuwe identiteit gegeven. Hij wil onze nieuwe identiteit herstellen. Een identiteit waarin we gaan beseffen en gaan weten dat wij zoon en dochter zijn. En ik wil graag mensen van het aanbiddingsteam, voor zover ze dat kunnen, vragen om dat lied Amazing Grace nog een keer te zingen. En misschien moet je gewoon even tijd nemen, een paar minuten, om het tot je door te laten dringen. God eert ons. Hij heeft ons lief. Als wij een cultuur van eer willen zien in deze gemeente. En in je eigen leven, dan mag dat beginnen bij je eigen leven. Hij ziet ons als zoon en dochter. Zonder enige voorwaarden. Zonder alles dat hij het lijstje bijhoudt. Ja. Zonder. Goed. Ja. Zonder dat. Dat ben ik helemaal van. Nou. Zonder dat. Dat hij ons ziet en kijkt naar van wie, wat heb je allemaal niet gedaan. En als je misschien zit je wel met die angst, die controle, of dingen die je vasthoudt, of dingen die je achtervolgen uit je leven, om het nou maar even op die manier te noemen. Focus op de waarheid. Focus op de waarheid dat God van je houdt. Dat hij jou gered heeft. Dat hij niets liever wil dan jou herstellen als zoon of als dochter. En dat je niet alleen maar, zeg maar, ja, theoretisch. Kijk, natuurlijk, er is altijd een stukje van iets is waar. En iets, je ervaart ook iets dat waar is. Hè? Dat je dat echt gaat ervaren. En ik dacht, ja, misschien is het goed om gewoon maar eventjes dat lied over je heen te laten gaan nog een keer. En je bewust te zijn van, oké, God, u wilt mijn vader zijn. En misschien zeg je van, ja, dat heb ik al 10 keer gedaan. Of daar ben ik al zoveel lang mee bezig. Maakt niet uit. Ik bedoel, de meeste mensen weten wel, wij hebben pleegkinderen en nog wat andere kinderen. Maar soms zijn er ook mensen die hebben adoptiekinderen. En dat is een proces. Daar is dan misschien wel meer dat proces dan bij biologische kinderen, want die hebben dat van nature natuurlijk, is die band er, als het goed is. Maar in een andere situatie, dan is het soms een proces om te gaan beseffen dat er een diepe verbinding is. En dat je echt niet maar iemand anders bent, maar dat je echt adopted bent. En Paulus zegt ook, we zijn geadopteerd in zijn koninkrijk. We zijn door God geadopteerd. Volledig, 100%. Dus sluit je ogen, luister naar de muziek, laat het over je heen komen en focus op de waarheid dat God zijn liefde in je hart heeft uitgestort. En als je denkt van, ja, ik ervaar dat helemaal niet of ik kom er zelf niet uit, dan is er ruimte om naar voren te gaan. Er zijn mensen die voor je willen bidden, die met je, even met je langzij willen lopen. En zodat we hier met elkaar in kunnen groeien.